Wij lezen vanavond uit het eerste hoofdstuk van Habakkuk. We zijn toegekomen aan het 12e vers, nadat we de twee vorige keren de eerste 11 versen hebben gelezen en besproken. We willen vanavond het laatste deel van hoofdstuk 1 gaan lezen, de versen 12 tot en met 17. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen dan dat ge het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? Waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze allen met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen, hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net, want door dezelve is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken en zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Nog even een paar woorden over het eerste gedeelte. We hebben gezien dat na die aanhef in het eerste vers de profeet zijn klacht voor de Heere heeft neergelegd. De klacht dat er zoveel wantoestanden, zoveel ongerechtigheden, zoveel verkeerdheden in het volk des Heeren waren in Juda. En dat kennelijk de Heere dat allemaal maar liet begaan. De profeet is daar zeer ongerust over, over de toestand van het volk. Zo kan het en zo mag het toch niet, dat de ongerechtigheden daar maar voortbestaan en dat de wet veracht wordt en dat het recht nimmer meer voorkomt. Daar moet toch bekering komen. Dat kan God toch zo niet laten voortbestaan. Toen heeft de Heere op die klacht van Habakkuk een antwoord gegeven. En van dat antwoord is de profeet erg geschrokken. De Heere heeft Habakkuk gelijk gegeven. En hij heeft gezegd, zoals het in Juda is, zo kan het ook niet. En dat gedoog ik ook niet. En de Heere heeft toen aangekondigd dat hij gericht zal gaan oefenen. Dat hij oordeel zou gaan brengen. En de Heere heeft dan Habakkuk ook gezegd hoe hij dat oordeel zal gaan brengen. Daar zal de Heere voor gebruiken de Chaldeeën. Toen God dat zei, nog een volk dat helemaal niet meetelde. Maar in een aantal jaren gaat dat veranderen. En dat volk van de Chaldeeën, van de Babyloniërs, wordt een nieuwe wereldmacht. En daar zullen ze in Juda ook weet van hebben. Want de Heere gaat die Chaldeeën gebruiken om Juda te tuchtigen. En dan beschrijft de Heere ook aan Hosea, aan Habakkuk, hoe dat volk te werk zal gaan, met welke snelheid de legers zullen optrekken en hoe onoverwinnelijk ze zullen zijn. En dat ze alles wat ze op hun weg tegenkomen met het grootste gemak aan zich zullen onderwerpen. Maar intussen dat volk van de Chaldeeën zal ook een goddeloos volk zijn. Het zal een volk zijn dat met God geen rekening houdt. En dat zichzelf, dat zijn eigen kracht voor zijn God houdt. Dat is een verschrikkelijke tijding geweest die Habakkuk te verwerken kreeg. Zeker de Heere gaat de zonden van zijn volk bezoeken. Maar de manier waarop de Heere dat gaat doen, laat voor Juda weinig hoop over. En dat brengt Habakkuk opnieuw in de benauwdheid. Hij is het met de Heere wel eens dat Juda het recht naar het recht van God oordeel verdiend heeft. Dat moet hij toestemmen. maar dat de Heere het zo gaat doen zoals hij aangekondigd heeft. En dat hij daar die goddeloze Chaldeeën voor gaat gebruiken. Dat kan Habakuk niet begrijpen. En in hartelijke verbondenheid aan zijn volk, waar hij inderdaad veel op aan te merken heeft en waar God nog meer op aan te merken heeft, maar in hartelijke verbondenheid aan zijn volk gaat hij opnieuw in gebed. En dat is het gebed wat we zojuist gelezen hebben, wat dus in het 12e vers begint. Hij roept de Heere aan, dat is het eerste deel van het gebed. Hij spreekt God aan en hij noemt verschillende van de eigenschappen Gods. De eeuwigheid en de majesteit en de almacht en de heiligheid van de Heere. Habakuk beroept zich op God en op zijn wezen en op zijn deugden om zo in zijn gebed een pleitgrond te hebben. En vervolgens geeft Habakuk ook uiting aan zijn verbijstering. Hij is ontzettend geschrokken van wat de Heere in het voorafgaande gedeelte heeft aangekondigd. Van die Chaldeeën en van de wreedheid van die Chaldeeën en van de onstuitbare opmars van de Chaldeeën en van de tuchtiging die God via die Chaldeeën over zijn volk gaat brengen. Daar begrijpt Habakuk het eigenlijke niet van, daar is hij perplex van. En dan is er in dit alles en door dit alles heen, in de uiting van zijn zorg, van zijn bezorgdheid en ook in dat gebruik maken van die naam, van die deugden Gods, is daar toch door dit hele gebed heen de toon van Habakuk's geloof. Want midden in de worstelingen en midden in de raadselen van het onbegrijpelijke van het godsbestuur houdt Habakuk toch aan zijn geloof vast. Hij zit vol met vragen, maar hij komt niet om in zijn vragen. Ze reizen wel hoger en hoger, de zorgen, de problemen, en de golven spoelen wel bijna over zijn hoofd heen als hij denkt hoe het nou met Juda gaan zal en hoe God daarin zijn hand heeft. Maar in het geloof worstelt hij als een drenkeling zich toch boven de vragen en de problemen uit. Wel nu, langs deze lijn willen wij proberen dit gedeelte Habakuk 1 vers 12 tot 17 te gaan lezen. En dan letten we allereerst op Habakuk's God en vervolgens op Habakuk's verbijstering en tenslotte op Habakuk's vertroosting. Habakuk's God. Ik zei het al in de versen 12 en 13. Spreekt hij de Heere aan, zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige. En dan noemt hij de Heere verder zijn rots. En dan spreekt hij van de Heere in vers 13 als van de God die te rein van ogen is dan dat hij het kwade zou zien en dat hij de kwelling zou kunnen aanschouwen. En dat de Heere dus eigenlijk de goddeloosheden en de trouweloosheden niet kan aanschouwen. Ik zei al, zo beroept de profeet zich op een aantal van Gods deugden. Hij noemt de Heere de eeuwige. Zijt gij niet van ouds af? God is de eeuwige. En als we zeggen dat hij de eeuwige is, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin, zonder einde, dan zeggen we daarin tegelijkertijd wat de Bijbel ook zegt, dat God de onveranderlijke is. Dat er bij hem geen schaduw van omkering is. En de Heere zegt dat van zichzelf ook, de hele schrift daardoor is er sprake van die eeuwigheid en van die onveranderlijkheid van God. Bijvoorbeeld in de profetie van Maleachi komen we deze bekende woorden voor, dat de Heere zegt, ik de Heere word niet veranderd. En dat is de enige reden, o kinderen van Jacob, dat ge niet verteerd zijt. Omdat ik onveranderlijk ben, daarom bestaat u nog, daarom leeft u nog, daarom in mijn onveranderlijkheid draag ik u nog. Inderdaad, bij God is geen schaduw van omkering. We komen het in het Oude Testament tegen, we komen het in het Nieuwe Testament tegen. Het wordt ook toegepast op de Heere Jezus Christus. In die bekende woorden in de Hebreeënbrief, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. God is de eeuwige, de altijd bestaande, die ook altijd aan zichzelf gelijk blijft. En die niet verandert. Die het doel van zijn werk ook niet verandert. Die ook zijn beloften niet verandert. Die zijn ganse heilswerk nooit verandert. Zijt gij niet van ouds af. En zonder dat Habakuk dat verder uitwerkt, hij doet dat later wel, zonder dat hij dat met die woorden nu verder uitwerkt, heeft hij God er toch al aan herinnerd, te midden van de raadselen waar hij nou voor geplaatst wordt, als hij denkt aan dat oordeel dat gaat komen en de goddeloosheid van de Chaldeeën, waar de Judeërs straks de dupe van zullen worden, heeft hij God er toch alweer aan herinnerd, Heere, maar u verandert toch niet. Ik kan uw doen niet begrijp, maar u bent toch niet veranderd. Het tweede, waar de profeet een beroep op doet, dat is dat God heilig is. Zo noemt hij hem ook. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn heilige. En nog een keer in vers 13, waar hij het zo zegt, gij zijt te rein van ogen dan dat ge het kwade zoudt zien. De Heer is vlekkeloos. Aan God ontbreekt niets. Er is geen enkele vlek, er is geen enkele smet op God en ook niet op zijn daden. Ook niet op zijn werken, ook niet op zijn wegen. Psalm 92 zegt dat in hem, mijn vaste rots, het onrecht nooit gevonden wordt. Hoe kan deze heilige God, dat is de vraag van de profeet, Heere, u bent toch de heilige? U kunt toch met het kwade, met de zonde geen gemeenschap hebben? U kunt toch de zonde in uw nabijheid niet dulden? Hoe kunt u als de heilige dan gebruik gaan maken van zo'n goddeloos volk? Hoe kunt u dan als instrument in uw heilige handen gaan hanteren het volk van de Chaldeeën? Habakuk ontkent niet dat Juda straf verdiend heeft. Maar hij begrijpt niet, omdat God de heilige is, hoe die heilige God van zo'n middel gebruik kan gaan maken. Om zijn volk, dat ook geen heilig volk is, inderdaad, te straffen of te tuchtigen. En zo doet hij behalve op de onveranderlijkheid Gods vanuit de eeuwigheid, ook een beroep op de heiligheid Gods. En hij zegt, Heere, u bent toch de heilige. Hoe kan dit dan? En vervolgens, de Heere is ook de alwetende. We vinden dat in het 13e vers. De Heere is de rij van ogen dan dat hij het kwade zou zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Driemaal toe wordt er over zien of aanschouwen gesproken. En inderdaad, de ogen des Heren doorlopen de ganse aarde. En niets is voor de Heren verborgen. Wat er in Juda gaande is, dat is voor de Heren niet verborgen. Want daar heeft de profeet in vers 3 al over gesproken. Waarom laat gij mij ongerechtigheid zien? En aanschouwt de kwelling. Maar ook wat er in die Chaldeeën omgaat en wat er door die dat volk bedreven wordt, dat weet de Heere toch. Hij aanschouwt toch het kwaad. Hij aanschouwt toch de trouweloosheid die er door die Chaldeeën bedreven wordt. God de Alwetende. Het is hier een pleitgrond. Het kan ook een schrik wezen. Als wij voor de alwetendheid Gods geplaatst worden en als we eraan herinnerd worden als ons geweten, al meer nog als het woord van God er ons aan herinnert dat we te doen hebben met een God voor wiens heilige en alziende ogen ook in ons leven niets verborgen is. God die alle dingen weet, die alle dingen ziet, die ons gadeslaat, waar wij ook zijn, al zijn we nog zo ver bij het oog van andere mensen vandaan. Dan kan het ons een verschrikking zijn dat de Heere ook de verborgen zonden en dus het kwaad dat we in het heimelijk bedreven hebben, heeft gadegeslagen. Maar het kan ook wel eens een pleitgrond zijn in het leven zoals van Habakuk en van anderen die de Heere vrezen. Als we een beroep mogen doen op de alwetendheid Gods. Bijvoorbeeld naar die kant dat de Heere dan ook weet van het verborgen verlangen en van het hartelijke uitzien en van het stille verdriet als we hem missen en als wij over de zonde leed dragen en de diepe begeerte in onze ziel die hij er zelf ingelegd heeft in het hart dat naar hem uitgaat. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan kan het een troost zijn als Petrus op de alwetendheid van de Heere Jezus een beroep mag doen en mag zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet ook dat ik u lief heb. Maar het kan ook een troost zijn en het kan ook tot een pleitgrond worden, zoals Habakuk het hier gebruikt, de alwetendheid Gods Heere. U weet toch wat voor mensen dat zijn, die Galdeeën. U weet toch van de trouweloosheid. Waarom gaat u van zulken dan gebruik maken? En hoe kunt u dat toch doen? En voor de rest nog één, nog twee gedachten. Als Habakuk God aanspreekt, dan heeft hij het niet alleen over de eeuwigheid en mitsdien de onveranderlijkheid Gods. Dan heeft hij het ook niet alleen over de heiligheid. Dan heeft hij het daarna ook niet alleen over de alwetendheid Gods, maar dan vinden we dat hij ook spreekt over de almacht van God. Hij is God die de Galdeeën, die tot op dat ogenblik eigenlijk nog niks betekend hebben op het wereldtoneel, dan is God die Galdeeën omhoog brengt en ze aanzien. En ze een positie geeft midden in de wereld. Ja, zelfs dan maakt hij ze tot een wereldleidend volk. En dan is deze God het ook die het volk van Juda, zijn volk, neerdrukt. En in de handen gaat geven van die Galdeeën. Dan is God de koning die alle dingen regeert. En waar vinden we dat uitgedrukt? In dit gebed van Habakuk, ik denk dat we het vinden in het 12e vers. Als op een vrij ongebruikelijke manier de profeet de Heere aanspreekt met de titel rots. De Heere wordt wel eens een rots genoemd, maar ik denk dat dit de enige plaats in de ganse Heilige Schrift is waar de Heere zo ook wordt aangesproken. Hij wordt wel eens bij een rots vergeleken. Om zijn sterkte, om zijn stevigheid, om zijn onveranderlijkheid, om zijn majesteit, om zijn macht, om zijn onbewegelijkheid daarin tot uitdrukking te brengen. Maar dat beeld dat je bijvoorbeeld in het lied van Mozes in Deuteronomium 32 vindt, of dat je bij sommige psalmisten ook wel tegenkomt in de 62e psalm bijvoorbeeld, dat heeft op de profeet Habakuk zo'n indruk gemaakt. En dat hij het niet oneerbiedig vindt om God te noemen, o rots. En dat spreekt van diep respect. Dat spreekt ervan dat God sterk is, machtig is. Maar ook dat God het waard is om vertrouwd te worden. Dat hij onveranderlijk, onbewegelijk is. En daar zoekt Habakuk nu naar. Te midden van de stormen die zijn ziel teisteren. En te midden van de vragen die in zijn hart branden. Zoekt hij naar iets dat sterk is. Naar iets waar hij zich aan vast kan grijpen. Naar een rots waarbij hij schuilen kan. En hij vlucht tot de Heere. Zonder dat zijn vragen eerst opgelost zijn, dat wel. Maar in de wetenschap dat God een rots is, Een rotssteen waar zijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En dan, en ik denk dat dat de kroon op alles is. Nog één deugd van God komt hier tot uitdrukking. En dat is de genade Gods. Waar vinden we dat? Weer terug in vers 12. Zijt gij niet van ouds af de Heere, Jehovah, de verbondsgod, die zich ook aan Israël verbonden heeft. Misschien is dat wel het sterkste beroep dat de Heer, dat de profeet kan doen op de deugden Gods. U bent geen vreemde God. U bent niet de God van een ander volk, maar u bent onze God. Heere, u hebt deze naam aan Mozes geopenbaard. En toen Mozes bevel kreeg om Israël uit het diensthuis uit Egypte te gaan bevrijden en om Farao bevel te geven. Alzo zegt de Heere, laat mijn volk trekken. En toen Mozes vroeg, wie zal ik zeggen dat mij gezonden heeft? Toen hebt u gezegd, u bent gezonden door de ik zal zijn die ik zijn zal. Door Jehovah, door de Heer. En heren, in die naam komt het nou uit, dat u niet alleen de onveranderlijke, de getrouwe, de belovende, maar ook de vervullende God bent. Maar in die naam komt het ook uit dat u zich aan ons verbonden hebt. U bent onze God. En als Habakuk dat mag zeggen, ja toch nog zeggen mag, toch nog, al heeft het volk van Juda het duizendvoudig verzondigd. En al zijn zij wat hun betreft, verbondsbrekers. En al hebben zij het vanwege hun zonden ernaar gemaakt dat God nooit meer naar hen zou omzien en zich nooit meer om hen zou bekommeren, toch vanwege de trouw van God noemt Habakuk hem nog Heere. En nog verder gaat hij. In de beleving ook van wat genade is. En tot tweemaal toe mag hij dan het bezittelijk voornaamwoord mijn gebruiken. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige. Deze God is maar niet alleen de God die zich aan het volk als volk heeft verbonden. En die aan het volk als volk zijn wetten heeft gegeven. En zijn inzettingen heeft geopenbaard. En zijn dienst der verzoening heeft toevertrouwd. Hij is maar niet alleen de God van het volk in het geheel. Maar binnen dat volk heeft hij zich ook heel bijzonder aan deze Habakuk verbonden. Habakuk heeft deze God leren kennen. Hij heeft de verborgen omgang met God leren kennen. Habakuk weet, het is maar niet alleen de God van Israël, maar het is nu ook mijn God, mijn Heilige. En daar zit een hele geschiedenis achter, zoals er bij iedereen die het te beurt valt een hele geschiedenis achter zit. Een hele persoonlijke geschiedenis van kennis van zonde en genade, van worsteling en gebed, van strijd en van vrees. Maar toch ook van geloof en van geloofsversterking en van geloofsbemoediging en van geloofsvrijmoedigheid. En het is vanuit deze geloofsvrijmoedigheid dat de profeet, te midden van alles wat hem benauwt, we zullen er straks nog wat van zien, te midden van alles wat hij niet begrijpen kan, boven al zijn zorgen en twijfels doet grijpen en zeggen, Heere, gij zijt mijn God. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Gij zijt mijn Heilige. Oh, als een mens zo mag bidden, dan zijn zijn problemen nog problemen en dan zijn zijn vragen nog vragen en dan is zijn strijd nog strijd, maar dan is hij al overwinnaar. Want hij heeft dan zich aan God mogen vastklemmen. En als een mens zich zo aan God mag vastklemmen, dan zal God het aan zijn eigen woord en aan zijn eigen eer verplicht zijn om zo iemand niet te laten omkomen, maar om hem te helpen. om hem eruit te helpen en om zijn geloof te bekronen. Maar voordat dat zo is, ja, de profeet heeft dan, en dat is het tweede waarop we letten, ook nog uiting gegeven in dit gebed aan zijn verbijstering. Het opschrift boven dit gedeelte in deze Bijbel is dan ook wel terecht. Het gaat hier zeker over de klacht, over het gebed van de profeet. Maar daar mag je best bij zeggen, zoals dit opschrift zegt, het gebed en de klacht van de profeet. Want hij staat toch maar voor een geweldig mysterie. Naar twee kanten. Een mysterie naar de kant van Juda. Ik zei het al met een paar woorden. God gaat Juda straffen, terecht. Maar dan zo, maar dan door die Galdeën, gaat God een instrument gebruiken waarvan Habakuk kan zeggen dat het goddelozer is dan Juda. Hij zegt het omgekeerd, het slot van vers 13. Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze, dat is die Galdeër, dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij. Want wat er dan op Juda ook aan te merken is, zover als die Galdeën in de goddeloosheid gegaan zijn, is het volk van Juda toch niet. Mogen zij die goddeloos zijn, Juda dat rechtvaardiger is, dan gaan verslinden? Mogen ze onder de voet gaan lopen? Mogen ze in ballingschap gaan drijven? En waarom houdt God zich in als deze dingen gaan gebeuren? Ik zei het al even geleden, in dat eerste gebed was Habakuk verbaasd over het feit dat God niets deed en dat hij dat allemaal maar in Juda toeliet, die goddeloosheden. Nu God gesproken heeft als antwoord op zijn eerste klacht, nu is de profeet verbaasd en verbijsterd omdat God wel wat gaat doen. En om wat hij gaat doen. Zoveel wreedheid bedreven tegen Juda. Dus dat is het mysterie waar hij tegenaan loopt. Niet alleen naar de kant van de Judeërs, ook naar de kant van de Galdeën. Want hoe kan het bestaan, zo vraagt de profeet zich af, dat God, die geen kwaad verdragen kan vanwege zijn absolute heiligheid, hij is immers te rein van ogen dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Hoe kan God het verdragen, hoe kan God het aanschouwen, dat zij straks onder zijn volk zo gaan huishouden, dat ze met niemand medelijden hebben, dat ze geen grijsaard zullen sparen, dat ze geen klein kind zullen sparen, dat zij allerlei leed en ellende zullen veroorzaken en berokkenen. Hoe kan God het toelaten dat de mensen zijn als de vissen der zee en als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Net als dat de vissen met een hengel of met een net uit het water worden opgetrokken, zo zijn straks die Galdeën bezig om in de volkerenzee te vissen. En ze halen ze uit het water, het zij met een hengel, het zij met een net. En zo maken ze volk na volk buit en ze onderdrukken volk na volk en natie na natie. Hoe kan God dat toelaten? Dat een volk van zijn leiders beroofd wordt en dat ze worden als kruipend gedierte, als de mieren die geen heerser hebben. Hoe kan God dat allemaal toelaten? Dat er mensen, dat er een volk is dat aan zijn eigen vindingrijkheid, aan zijn eigen wijsheid goddelijke eer gaat toeschrijven. Want dat gaan die Galdeën immers doen. Die gaan aan hun garen roken en die gaan aan hun garen offeren en aan hun net roken. Ze plegen afgoderij met hun instrumenten en met alles wat zij bedacht hebben om wereldbeheersers te worden. En zo gaan ze toch wel heel erg ver in het bedrijven van goddeloosheid. Hoe? Zo vraagt de profeet zich af, kan dat allemaal gebeuren? Een groot mysterie. Een oud probleem ook. Want Habakuk is niet de eerste die daarmee geworsteld heeft. En Habakuk's verbijstering is niet de verbijstering van de eerste mens. Er zijn er ook voor hem al geweest En er zijn er ook na hem velen geweest. En er zullen er nog velen komen die dit probleem moeten gaan meemaken. Het probleem dat de goddeloze voorspoed heeft en dat de rechtvaardige omkomt. Dat Gods volk er diep door moet. Het meest bekende voorbeeld uit de schrift is natuurlijk Asaf. Met de 73ste psalm en in zekere zin ook de 77ste psalm. Daar spreekt de profeet, daar spreekt de dichter Asaf ervan. Dat zijn bestraffing er elke morgen is. En kijk eens naar die goddelozen. Wat een voorspoed. Hun kracht is fris. Ze hebben geen banden tot de dood toe. Ze kunnen doen wat ze willen. Ze zijn ongehinderd in alles wat ze aanpakken. Maar mijn bestraffing is er elke morgen. En er is in het leven van Gods kinderen tegenspoed op tegenspoed en tegenslag na tegenslag. Zodat diezelfde Asaf in een andere psalm moet klagen. En ik kan er niet anders dan klagen. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ja, dat is het meest bekende voorbeeld van iemand die met dit probleem heeft geworsteld. En die het er tot stikkens toe benauwd mee gehad heeft. Maar hij is niet de enige geweest. Ik denk dat je het bij de profeet Jeremia ook terugvindt. Gij zoudt rechtvaardig zijn, o Heere, wanneer ik tegen u zou twisten. Ik zal nochtans van uw oordelen met u spreken. En wat gaat Jeremia dan zeggen? Waarom is der goddelozen weg voorspoedig? Waarom hebben zij rust, allen die trouwelooselijk trouweloosheid bedrijven? Jeremia kan dat ook niet klein krijgen. En dat is zo in strijd met alles wat God toegezegd heeft. Als hij immers beloofd heeft dat degenen die op de Heere vertrouwen niet beschaamd zullen worden. Als hij immers gezegd heeft dat hij de weg der goddelozen omkeert. Het klopt niet wat God beloofd heeft, wat God gezegd heeft. Dat maakt hij niet waar. Waarom, Heere, is de weg van de goddelozen voorspoedig? En waarom, zo kun je aanvullen, en dat heeft de profeet Jeremia op andere plaatsen en met andere woorden ook gezegd. Waarom is mijn weg zo zwaar? Waarom moet ik er zo diep door? Waarom is mijn leven, mijn strijd zo hevig? En ook Jeremia was weer niet de enige die het beleefd en ondervonden heeft. Ik denk dat je het ook vindt in het boek Job. Job die ook zo geleden heeft, die geworsteld heeft. Hij heeft ook dit probleem in zijn leven meegemaakt. Hij had niet alleen verliezen aan alle kanten. Hij had niet alleen een gezondheid die van hem weggenomen was en een zware ziekte die ervoor in de plaats gekomen was. Hij had niet alleen allerlei problemen met zijn vrienden die hem niet begrepen. Maar hij zegt ook dat dit het probleem, een van de problemen is waarmee hij mee worstelt in het 21ste hoofdstuk van zijn boek. Waarom leven de goddelozen, worden oud, ja, worden geweldig in vermogen? Hun zaad is bestendig met hen voor hun aangezicht en hun spruiten zijn voor hun ogen. Hun huizen hebben vrede zonder vrezen en de roede Gods is op hen niet. Zijn stier bespringt en mist niet, zijn koe kalft en misdraagt niet. Hun jonge kinderen zenden zij uit als een kudde en hun kinderen huppelen. Zij heffen op met de trommel en de harp en ze verblijden zich op het geluid van het orgel. Nochtans zeggen ze tot God, wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen? En wat baat zullen wij hebben dat wij hem aanlopen zouden? En nou, met zo'n mentaliteit, met zo'n instelling, wijk van ons, want aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust, zou je toch verwachten op grond van wat God zelf gezegd heeft, dat zulke mensen geen voorspoed hebben. En ze hebben voorspoed. Hun huizen hebben vrede. Zonder vrezen. En de roede Gods is op hen niet. Nee, op hen niet. Maar op mij wel, zegt Job. En zijn hand drukt dag en nacht zwaar op mij. En zijn leven neigt naar het graf. Ja, er zijn er geweest die met dit probleem worstelen. Dit oude probleem, dat altijd een probleem zal zijn. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Ik kan daar niet bij. En er zijn er nog die verbijsterd zijn. Die verbijsterd zijn. Als ze letten op Gods daden. Hoe God zo kan doen. Maar het is toch van God uitgezien een waardevolle maatregel. Hoe dan? Nou, het is een teleurstellende ervaring voor Asaf, voor Job, voor Jeremia, voor Habakuk. Maar het is toch van groot nut als we er maar door geoefend mogen worden. Laat God ons dan maar eens laten vastlopen met zijn bestuur, met zijn godsregering. En laat het dan maar eens de ervaring zijn dat de kastijdingen ons deel zijn. Het kan ons een aantal dingen leren. En daarom noem ik het een waardevolle maatregel van Gods kant in de geestelijke opvoeding die hij aan zijn kinderen zoals Jeremia en Job en Habakuk geeft. Het kan ze namelijk leren dat we te doen hebben met een God die geen rekenschap geeft van zijn daden. En we zullen dat in ons leven toch moeten leren, dat hij de soevereine God is. Voor wie we moeten leren zwijgen. Dat zegt Habakuk later ook. Ik denk dat hij het in die strijd geleerd heeft, als hij het al niet eerder ook heeft gekend. Het laatste vers van het tweede hoofdstuk. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Hier zwijgt Habakuk niet. Hier brengt hij zijn klachten voor het aangezicht van de Heere. Dat mag. Maar als hij dan ook maar leert dat er een eind moet komen aan ons klagen. En dat er een begin moet komen aan ons zwijgen. Want God is God. God is God. En we moeten hem ook God leren laten. Het kan ons ook leren, als de Heere zo'n weg met ons gaat. Het kan ons ook leren dat wij maar een beperkt en een gering inzicht hebben. Waardoor wij ook maar een heel klein deel kunnen zien. En nooit het geheel. En met dat kleine stukje dat we niet begrijpen, lopen we vast. En met dat enkele deeltje dat zich dan aan ons voordoet, loopt de mens vast. Maar het geheel ziet hij niet. Ik had het zo pas over Job. Job loopt vast met al die dingen. Maar Job zag ook maar wat voor ogen was. Job zag niet, wist ook niet wat daar gebeurd was, daar in de hemel, toen de zonen Gods zich voor het aangezicht van de Heere stelden en toen Satan daar in het midden van hen kwam. En toen dat gesprek daar op gang kwam tussen God en Satan over Job, over mijn knecht Job, zoals God hem noemt. En Job wist ook niet wat God aan Satan aan permissie gaf, om Job al zijn bezittingen af te nemen en later zijn gezondheid af te nemen. En wat daarachter zat, de beschuldiging van Satan dat Job God natuurlijk niet om niet diende, maar dat hij het deed om er beter van te worden. En dat de Heere die beschuldiging uit Satans mond wilde halen en dat hij Job wilde laten bewijzen dat God gediend wordt. Niet om Job er beter van te laten worden, maar omdat God het waard is om gediend en geëerd te worden. Job wist dat niet. Maar als hij dat geweten had, dan was er al gelijk een heel ander licht over zijn problematiek gevallen. Asaf wist het ook niet. Hij liep ermee vast, totdat God hem iets meer laat zien. Totdat God zijn blik verruimt, als hij namelijk in Gods heiligdommen ingaat. En dan ziet hij in één keer dat het toch niet alles is dat die huizen van de goddelozen voorspoed en vrede hebben. En dat het toch niet het hele beeld is, als hij nu moet constateren dat ze geen banden hebben tot de dood toe. En dat het ook niet het hele beeld is, als hij van zichzelf en van andere kinderen gods moet zeggen, dat ze onder de bestraffingen van de Heere maar door moeten. Dat is niet het hele beeld. Er is ook nog meer. En dat moet God ze ook openbaren. Ja, laten we in ootmoed en bescheidenheid zeggen dat wij mensenkinderen zijn die maar een heel klein deeltje van de werkelijkheid kunnen aanschouwen. Het kan ons ook leren om geduld te oefenen. Geduld te oefenen en ootmoed. En in geduld en ootmoed de ware vroomheid te beleven. Wacht op de Heere. Totdat de Heere licht geeft. Totdat de Heere zijn weg bekend maakt. Totdat de gerechtigheid gerechtvaardigd, de wijsheid gerechtvaardigd zal worden van haar kinderen. Maar dat kan een tijd duren. En soms is dat pas in de eeuwigheid. Als het God behaagt om al de raadselen die er in het leven van zijn kinderen zijn geweest op te helderen. Al de onbegrepen dingen waar ze hier niet en nooit uitkwamen, die gaat hij daar oplossen. En zij kunnen dan niet anders zeggen. Hij heeft alles welgemaakt. Ook toen wij het niet begrepen. Ook toen wij er tegenaan botsten. Ook toen wij het nooit konden doorgronden en toen de aanvechting bovenkwam om God onder verdenking te stellen en hem ter verantwoording te roepen. Ook toen heeft hij alles welgemaakt. En als God zo weg met Habakuk gaat en de profeet heeft die vrucht er ook uit ontvangen, dan kan hij daaruit leren om aan God genoeg te hebben. En als een mens God tot zijn deel heeft, dan heeft hij genoeg. Dan hoeft hij het ook niet meer zo te verwachten van de aardse dingen, zelfs niet van de aardse voorspoed en van de aardse oplossingen. Maar als we God tot ons deel hebben, ach, wat ontbreekt ons dan nog? Nou, en zo komen we dan vanzelf bij het derde element dat in dit gebed en deze klacht van de profeet naar voren komt. En we gaan zo hier en daar nog eens even een bepaald gedeelte, een bepaald woord, een bepaalde uitdrukking van Habakuk na Habakuk's vertroosting. Naar twee kanten. Habakuk's vertroosting ten aanzien van de rechtvaardige. Ja, Gods volk is toch zijn volk. Gods volk is toch het volk van het verbond. Gods volk is toch het volk waar de Heere zich nog altijd aan verbonden weet. Dat laat hij niet los. Dat laat hij niet los. Ze hebben ze dan de dood niet verdiend? Ja. Hebben ze dan het oordeel Gods niet verdiend? Zeker. Maar juist als hij in het begin van dit gebed zich zo aan God heeft mogen vastklemmen, zijt gij niet van ouds af de Jehovah, mijn God, mijn Heilige, dan klimt zijn geloof boven zijn problemen uit. Hij gaat ze straks nog wel zeggen, zeker. Maar hij heeft er al iets bovenuit mogen kijken en het geloof mogen zeggen, wij zullen niet sterven. Het leek er anders wel op dat ze zouden gaan sterven. Dat ze allemaal zouden gaan omkomen. Als die Galdeën loskomen met hun onstuitbare legerscharen, wie kan dan bestaan? Wie zal dan in leven blijven? En toch heeft de profeet het geweten. Niet vanwege enige gerechtigheid of deugd of kwaliteit of verdiensten in dat volk. Dat lag allemaal verzondigd. Daar was niets van te verwachten. Maar op grond van God, op grond van de onveranderlijkheid Gods, op grond van de genade Gods, mag Habakuk het toch tegen de Heere zeggen, Heere, het kan toch niet wezen dat we sterven gaan. Het kan toch niet bestaan dat we zullen omkomen. Ja, ik zei, dat ligt in God vast. Ik, de Heere, ik herhaalde, haalde die tekst zo pas al aan het Malachi. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom, zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Zoiets heeft ook de Heere Jezus gezegd. Ik leef. En daarom, maar daarom alleen, zult gij leven. Dat betekent natuurlijk niet dat er niemand in Juda sterven gaat. Als de Galdeën, de Babyloniërs komen. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen huis verwoest wordt. En dat er geen mens gewond raakt in de strijd. Dat betekent ook niet dat het oordeel nog zal worden afgewend. Het betekent wel dat wat de Galdeën op het oog hebben niet gaat gebeuren. De Galdeën zochten de vernietiging, het verslinden van het hele volk. Dat zochten zij en dat staat God niet toe. Zijn volk zal in leven blijven. Het betekent ook dat diegenen onder Israël die de Heere toch nog oprecht vrezen, zeker niet die tweede dood zullen sterven, de eeuwige dood. Het betekent ook dat waar zal worden, ook in dat uur van het gericht en van het oordeel, dat de schapen niet uit de hand van de herder gerukt kunnen worden. Dat betekent het. Dus hun lijden wordt niet hun ondergang. Wat is hun lijden dan? De profeet zei het, en dat is alweer geloofstaal. Ook weer in vers 12. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Maar dat is niet zoals ik al zei, straffen en oordelen met de bedoeling om te verdelgen. Dat wil die Galdeër wel, maar dat geeft de Heere hem niet toe. Wat is het dan, dat oordeel? Wat is het dan, die straf? Het is voor dat volk waaraan de Heere zich verbonden heeft. Kastigheid zal worden teruggebracht. Met harde hand moeten ze aangepakt worden. Orwil moet voelen. Die maatregel past de Heere in zijn kerk ook toe. Wie niet horen wil, en ze hebben niet willen horen, want de Heere vroeg opzijnde en zendende had zijn knechten gestuurd, maar ze hebben er niet naar gehoord. Dan moeten ze voelen. Niet omdat God ze dood wil slaan. Habakuk zei, we zullen niet sterven. Maar omdat God ze terug wil hebben. In de weg. Het is bedoeld als een vaderlijke correctie. En dan komen we in de buurt van wat het Nieuwe Testament ons daaromtrent nog rijker en heerlijker openbaart. Ik denk aan Paulus' woord in de Romeinenbrief in het 5e hoofdstuk, waar hij zegt dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Aan een ander woord van Paulus in de 2e Korinthebrief, dat de zeer lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, een uitnemend gewicht der heerlijkheid uitwerkt. Aan een woord uit de Hebreeënbrief, 12e hoofdstuk. Alle kastijding als hij tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degene die erdoor geoefend worden. Dan is het niet ijdel als God op deze manier met zijn volk omgaat. Als hij ze zo behandelt en als hij dan desnoods de Galdeën of wat voor ander middel ook gebruikt. Als hij zijn volk maar weer door de kastijdingen heen van de wegen die van hem afvoeren kan terughalen. En ze kan brengen in het spoor der gerechtigheid. En dat is Habakuk's vertroosting. We zullen toch niet sterven, Heer. Maar u zult er toch wat mee doen. En dan ook zijn vertroosting als hij op die goddelozen ziet. Want omdat God is wat hij is, komt er straks toch ook een streep onder al de goddeloosheid van de Galdeën te staan. Ze kunnen niet altijd doorgaan. Als hij het zo vraagt aan de heren. Waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze op met zijn angel, hij vergadert ze in zijn garen, hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Dan laat hij als het ware God eventjes zien, alsof God dat al niet wist, maar God wist dat beter dan Habakuk, wat dat voor mensen zijn, die Galdeën. En hij vraagt aan de heren, heren, kunnen ze daar nou altijd mee doorgaan? Zullen ze daar nu altijd mee kunnen doorgaan met het verslaan van de volkeren, met het vertreden van de andere naties? Nee, het kan niet zijn. Dat duldt uw glorie niet. Laten de goddelozen dan enige tijd voorspoed hebben. Maar er komt een eind aan. Asaf zag dat ook. Toen hij in Gods heiligdommen inging. En toen hij op hun einde merkte. En toen zag hij dat God die goddelozen met al hun voorspoed en met al hun luxe en met al hun welvaart. En met al hun macht en met al hun ongenaakbaarheid op gladde plaatsen stelt. En dat hun voedsel glijden op die glibberige plaatsen. Hoe worden ze tot ieders schrik vernield? Als in een ogenblik, hoe moeten ze het leven enden? Ook die Galdeën komen aan hun einde. De Bijbel heeft er ons wat van verteld. Vorige keer wees ik u op die Nebukadnezar, maar denk eens aan zijn kleinzoon, Belsazar. Diezelfde geest die Habakuk al waargenomen heeft in die Galdeën. Die geest van zelfverhoging, van hoogmoed, van zelfvergoddelijking. Die komt heel duidelijk bij Nebukadnezar en bij dat hele koningshuis openbaar. En dan verschijnt daar aan de muur van het paleis van de koning in Babel dat handschrift. En de knieën van die wereldbeheersers stieten tegen elkaar. En de banden van zijn lendenen waren los. En hij is een en al schrik en vrees en angst. En hij roept al zijn wijzen en al zijn geleerden. En er is er niet één die hem helpen kan om dat raadsel op te lossen. En ze zijn als het ware allemaal met lamheid geslagen. En er is schrik en paniek in dat hele paleis. En het is dat de koningin moeder haar hoofd er een beetje koel bij houdt. En die herinnert zich Daniel. Die herinnert zich een van die gevankelijk weggevoerden uit Juda. En die wordt geroepen. Aan de grootvader van Belsazar heeft hij ook wel eens dromen uitgelegd. En nu moet hij opnieuw komen om dat handschrift te ontcijferen. En Daniel doet dat. En Belsazar is nog niet onder de indruk. Want ze roepen luide uit dat Daniel de derde heerser in het rijk zal zijn. En dan in één keer staat er een streep onder. Een dikke zwarte streep van het oordeel Gods. Terwijl Belsazar nog één keer de stem van de Heere mocht horen. Maar ook deze laatste waarschuwing in de wind slaat. Hoe worden ze tot ieders schrik vernield als in een ogenblik. Hij is even de schrik te boven. Zijn knieën zijn weer stevig en hij kan weer staan en hij kan weer spreken en hij kan weer denken. Het probleem is opgelost, de schrik is weg. Maar in diezelfde nacht werd Belsazar, der Galdeën koning, gedood. God laat niet met zich spotten. En dat is de vertroosting van Gods volk. Ook dit. Ja, niet alleen dat zijn volk, dat Gods kinderen erdoor zullen komen. En dat de Heere nooit zal toelaten dat ze zullen omkomen in dure tijd of hongersnood. Maar dat de Heere uitredt en dat de Heere verlost. Dat is ook vertroosting voor Habakuk en voor al Gods volk. Maar ook dat die goddelozen een keer hun oordeel zullen ontvangen. Goddelozen zullen van de aarde verdelgd worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Halleluja, zegt Psalm 104 daarachteraan. Halleluja. En de catechismus zegt dat God Christus op die laatste, die grote dag, de dag van het gericht, al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Halleluja.
Aan.
Als u de koffie of de thee nog niet op hebt, dan gaat u maar rustig door. Maar dan zullen we nu toch beginnen met het bespreken van de vragen. Voordat ik iemand het woord geef, deel ik u mee dat ik eerst een schriftelijke vraag binnengekregen heb naar aanleiding van wat er de vorige keer door mij gezegd is. Dat is dus een methode die we ook kunnen volgen. Iedereen kan dus een vraag stellen op het moment waarop we bij elkaar zijn over datgene wat we op dat moment aan de orde hebben. Maar het kan ook wezen dat iemand of achteraf nog eens een keer een vraag bij zich voelt opkomen, of dat hij gewoon de vrijmoedigheid niet heeft om zijn vraag hardop in de vergadering te stellen. Nou, laat hij of zij hem dan opschrijven en dan nemen we die de volgende keer mee. Dat is nu ook het geval. En vorige keer heb ik gezegd, naar aanleiding van wat de Heere tot Habakuk zei over de opkomst van de Galdeeën en het feit dat hij die Galdeeën ging gebruiken, dat er geen macht is, of hij is door God aangesteld, dat er geen regeringsleider is, of God heeft hem op die plaats gesteld. Ik heb dat gezegd naar aanleiding van het feit dat de Heere de Galdeeën verwekt, zo zegt hij het zelf. En toen heb ik onder andere ook gezegd dat die Syrische koning Hazael, die de Israëlieten zoveel ellende zal veroorzaken, ook door God tot koning is aangesteld. Elia kreeg opdracht en het is later door Elisa uitgevoerd om Hazael tot koning over Syrië aan te stellen. Nou, daar heb je nou een voorbeeld van iemand die een vreselijke terreur uitoefent en die daar toch door God is neergezet. Nou is de vraag, in het geval van dictatuur, bijvoorbeeld Hitler, moeten de onderdanen deze leiders dan in alles gehoorzaam zijn? In de Tweede Wereldoorlog liep de ene dominee op grond van de Bijbel op tot gehoorzamen aan de onderdrukker. De andere dominee reageerde tegenovergesteld en dit ook op grond van de Bijbel. Hoe moet onze gehoorzaamheid zijn op grond van de Bijbel? Nou, dat is niet zo eenvoudig op te lossen, omdat je in de Bijbel verschillende dingen tegenkomt. In de dagen van Jeremia bijvoorbeeld, toen de Babyloniërs, de Galdeeën, waar Habakuk dan van spreekt, gekomen waren en om de stad heen lagen. En toen heeft Jeremia in opdracht van de Heere de boodschap moeten verkondigen dat de stad zich aan de Babyloniërs moest overgeven. Dat was de wil van de Heere. Ze moesten dus die onderdrukker, die veroveraars gehoorzamen. Zo wilde God dat. En op grond van wat daar staat in Jeremia, hebben sommigen dan ook wel gemeend dat als de Heere komt met zijn oordelen en als de Heere dan vijanden gebruikt om een bepaald volk te tuchtigen, dat volk zich dan maar moet onderwerpen aan de wil van de Heere, want het is de wil van God dat die vijand daar de baas is en dat hij al dat leed veroorzaakt. En daar moet een mens onder bukken. Daar moet hij het mee eens zijn. Nou, dat is dan bijvoorbeeld een argument geweest om in de oorlogstijd te zeggen, ja, als die Duitsers hier door God geplaatst zijn, dan moeten wij daarmee eens zijn. Dat is erg, dat is moeilijk, dat is verdrietig, dat ervaren we elke dag als een last, maar het is Gods wil, dus laten wij zwijgen. Je zou kunnen zeggen, ja, zo is dat een Bijbelse reactie. Maar je komt natuurlijk ook andere dingen in de Bijbel tegen. Ik denk aan de richterentijd. En toen waren daar de ene keer de Filistijnen, de andere keer de Moabieten, dan weer de Midianieten, dan weer de Edomieten. Iedere keer waren er mensen, volkeren, die door God gebruikt werden om Israël te tuchtigen. Israël dat van de Heere afgeweken was en andere goden was gaan dienen, weer in het rechte spoor te brengen. En dan gaf na een bepaalde periode van onderdrukking de Heere zelf een richter. En die richter leidde de legers van Israël in de strijd tegen die invallers, tegen die overheersers. En ze leidden de legers van Israël tot de overwinning. En God gaf de overwinning. De Heere streed mee in de strijd tegen de vijanden. En toen was er dus van over, van onderwerping en van gehoorzaamheid aan de onderdrukkers geen sprake, maar toen was er sprake van verzet. En dan ook nog een door God zelf gewild verzet. En vandaar dat er in de oorlogstijd mensen waren, predikanten en anderen, die opriepen tot verzet tegen de overheersers. En die konden zich ook op de Bijbel beroepen. Nou, is het dan zo moeilijk en hoe moet je er dan uitkomen? Je zou de vraag nog kunnen toespitsen. Als er een dictatuur is, als er een dictatuur in ons land zou zijn, hebben wij dan te aanvaarden dat God ons volk bezoekt en dat wij maar moeten bukken? Of moeten we, mogen we dan ook zeggen, nee, daar kunnen wij ons niet mee verenigen. Een koning of wie dan ook die ons volk van alle vrijheden berooft en die ons volk ook nog een keer dwingt om op een weg van goddeloosheid te gaan, die mogen we niet langer tolereren, die moeten wij afzetten. U weet, dat is in de geschiedenis van ons volk gebeurd. Want in 1582, als ik het goed heb, of misschien nog een jaar eerder, was daar de afzwering van Philips II. Toen hebben de lagere overheden de vorst die in Nederland, in de Nederlanden regeerde, afgezworen. En ze weigerden hem gehoorzaamheid. En men is dat in de geschiedenis gaan noemen het heilig recht van opstand. Heilig recht van opstand. Ja, daar kun je je natuurlijk niet zomaar op beroepen. Daar kunnen sommigen doen dat, sommigen beroepen zich daar links en rechts op. Maar het moet wel degelijk een gefundeerd recht zijn. En dat recht, dat is er als de overheid ons, en ik zei dat zo pas al, ons dwingt op een weg te gaan die wij naar het geweten en naar het woord van God en naar het uitwijzen van de wet van God niet mogen gaan. Dat was het probleem toen. Wij werden gedwongen om een valse godsdienst aan te hangen. En het was verboden om God te dienen naar zijn woord en naar zijn geweten. En dan begint dat heilig recht van opstand te spreken. Je ziet dat ik in Juda, in de dagen van Atalia, die op de troon gezeten heeft 6 jaren. En die bij het begin van haar troonsbestijging heel het koninklijke zaad had om laten brengen. En gelukkig was er, dat is Gods voorzienige leiding geweest, 1 klein jongetje aan de dood ontsnapt. Een jongetje van 1 jaar. Die was door zijn tante verborgen. En ze heeft hem 6 jaar lang in het verborgene opgevoed. En intussen heeft de, zou ik het zo zeggen, de partij van de ware vromen in Israël gehoopt en uitgezien naar de dag waarop het zaad van David weer op de troon zou zitten. En niet die dochter van Izebel. Maar toen de dag er ook was, en ja, je zal zeggen, 7 jaar was Joas toen nog maar oud. Maar toen was ze toch de dag al dat men besloot, nu komen we in opstand tegen dit bewind. En nu zetten we die koningin af. En meer nog, we stellen ze ook terecht. En niet alleen haar regering, maar ook haar leven komt aan een eind. En toen werd het huis van David weer hersteld op de troon in Jeruzalem. Je ziet dat dat ook binnen een volk gebeuren mag. Zoals de Heere dat heeft gewild. Zo was het Gods wil. Dus het antwoord op de vraag is tweeledig. Aan de ene kant kun je begrijpen dat er zijn die zeggen, nee, wij moeten ons onderwerpen. Als je inderdaad alle accent, alle nadruk legt op het oordelend karakter van de Heere. De Heere bezoekt ons vanwege onze zonden. Aan de andere kant kun je toch ook weer aan de schrift ontlenen dat we een recht hebben om op te staan. En ons te weer te stellen en ons te verzetten. Ik denk dat je het dan combineren mag en dan kies ik toch voor die tweede weg. Dan kies ik met in de eerste plaats inbegrip van het feit dat wij moeten leren bukken onder de slaande hand van God. Als die Galdeën komen, is dat tot tuchtiging van Juda. Als Hazael komt, die door God daar op de troon gezet is, als hij komt om de oordelen over Israël te voltrekken, dan is dat tot tuchtiging van Israël. Nou, daar zal een mens, daar zal een volk onder moeten bukken. En dan zal een mens op de weg naar de Heere terug moeten. En dan zal hij zich moeten bekeren. Maar in die weg is er ook het recht om van God het oordeel af te bidden. En in Gods kracht en met Gods hulp ook alles te doen. Om de goddeloosheid die nu aan de macht is weg te werken. Ons ertegen te verzetten. En daarom was het verzet in de oorlogstijd tegen Hitler niet onbijbels. Als het maar gebeurde vanuit de erkenning, heren, wij hebben u op het hoogst misdaan. We hebben verdiend dat u dit over ons bracht. Maar net als in de richtere tijd, als ze dan riepen tot de heren, dan kan er een moment komen dat de ziel des heren verdrietig werd over hun arbeid. En dat hij weer een richter geeft en dat hij verlossing schenkt. En dat het juk dat opgelegd is, verbroken wordt. Als u mij vraagt, waar kies je nou voor? Dan zeg ik wel, ik geloof dat wij in de gereformeerde, in de calvinistische lijn, dat is ook de lijn van de geschiedenis van ons volk, mogen zeggen, ja, dan geeft God toch bij tijden het heilige recht van opstand. En dan zal een volk met erkenning van de slaande hand van de Heere toch het recht hebben om die goddeloze indringers, die op een weg van goddeloosheid voeren, en dat deed Hitler tenslotte, om die toch tegen te staan. Nu over datgene wat ons vanavond bezighoudt. Wie heeft er een vraag over?
Ja, het is misschien een beetje een aparte vraag, maar u heeft ons juist verteld hoe God zijn volk straft en tuchtigt. En nu is het misschien erg arrogant om te zeggen dat het volk van Nederland jaren bekend heeft gestaan als een christelijk volk. En als we de prediking die in vele landen gebracht wordt gaan vergelijken met de prediking die hier gebracht wordt, nog gelukkig in vele kerken, dan zouden we dat misschien nog een klein beetje een christelijk volk kunnen noemen. Maar de weeën die in de laatste halve eeuw hier over ons land gegaan zijn. We hadden het net over de oorlog. We hebben de watersnood gehad. We hebben vele stormen gehad die vele schade teweeg gebracht heeft in Nederland. Moeten we dit dan ook niet zien? Misschien als een tuchtiging van boven. Omdat wij als volk van Nederland God verlaten hebben. En dat we daar nog misschien veel te weinig mee in de schuld komen. Want alleen dan toch kan de Heere overkomen en uitkomst schenken.
Ja, naar aanleiding van wat we gehoord hebben over de tuchtiging die God over zijn volk Juda bracht, wordt de vraag gesteld, maar hoe is het dan met ons volk? Wij zijn toch lange tijd als volk van Nederland bekend geweest als een christelijk volk, en in een zekere zin mag je dat nog zeggen, als je de prediking en de godsdienst in ons land vergelijkt met andere landen, dan zijn wij nog altijd een hoogbevoorrecht volk, zeker. Maar als de Heere dan zo in de jaren die voorbij gegaan zijn allerlei tuchtigingsmaatregelen gebracht heeft, natuurrampen, de oorlog, en je zou het ook nog kunnen uitbreiden naar allerlei andere dingen die misschien nou niet zo direct in de portemonnee voelbaar zijn, maar die toch ten aanzien van de geestelijke gesteldheid, de geestelijke volksgezondheid, heel wat te zeggen hebben. Kun je dan niet zeggen, moet je dan niet zeggen, ja, de Heere heeft ook een twist met Nederland. De Heere brengt ook zijn oordelen over ons. Ik denk het wel. In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat de Heere Jezus Christus in de wereld regeert en hij doet dat in gericht. Dat kan niet anders. De wereldgeschiedenis, heeft iemand gezegd, is ook het wereldgericht. Niet het definitieve gericht, maar dat kan niet anders. Als God in, als Christus in deze goddeloze wereld regeert, overal, doet er niet toe waar, dan kan hij niet anders dan in rechtmatigheid gericht oefenen. Hè? Zijn troon is een troon van recht en van gericht. En als de volkeren der aarde zich daar niet aan willen onderwerpen en niet voor willen bukken, dan, ja, dan hebben we inderdaad, wie wij ook zijn, te vrezen dat de Heere toornt. En vandaar dat je dat ook altijd door in de geschiedenis ziet. De ene ramp voltrekt zich na de andere. Er is oorlog, er zijn geruchten van oorlogen. Er zijn hongersnoden, er zijn ziekten. Het is altijd bang en benauwd in deze wereld. En terecht zegt onze catechismus dan, het is een jammerdal. Nou, daar ontkomt ons volk ook niet aan, want hoe hoog bevoorrecht we ook zijn, we zijn in ons volk ook allemaal kinderen van Adam. We zijn allemaal verdorven en verkeerd. En dat komt natuurlijk ook hoe langer hoe meer onder ons volk openbaar. Het bederf van het beste is altijd nog het slechtste. En het kon wel eens wezen dat het bederf van Nederland, dat zo hoog bevoorrecht is geweest, straks het slechtste laat zien wat er op de wereld rondloopt. Maar in ieder geval, God heeft het recht om te straffen, om met zijn oordelen te komen. En dat element zat er natuurlijk in de oorlog. Dat element zat ook in de watersnoodramp. Dat element moeten wij altijd weer onderscheiden. Wat de Heere ook doet en waar leed en ellende door veroorzaakt wordt. En dan kun je nog zeggen dat je dankbaar mag zijn als het aan je deur voorbij gaat. Maar het gaat natuurlijk niet aan ieders deur voorbij. Ik weet wel, je kunt nou ook niet zeggen, oh, dan is in de watersnoodramp van Nederland van 1953 dat zuiden van Nederland het slechtste deel geweest, want dat is het zwaarste getroffen. En het Sticht en Gelderland is zijn gespaard gebleven en daar wonen betere mensen. Zo kun je dat niet stellen. Als één lid leidt, leiden alle leden. Zeeland is niet getroffen omdat daar goddelozere mensen waren dan in Utrecht of in Gelderland. Dat zou de dwaasheid zijn die de Joden begingen toen er een toren in Siloam omgevallen was en toen er 18 mensen onder die neerstortende toren omgekomen waren. Maar de Heer Jezus zegt, denkt u toch niet dat dat groter zondaars waren dan de anderen? En die Galileërs, wie het bloed Pilatus met hun offer gemengd had. Jezus zegt, denk toch niet dat dat grotere zondaars waren dan de anderen bij wie dat niet gebeurd is. Nee, zo mag je het verband niet leggen. Maar wel in het algemeen dat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En dat wij er in deze wereld, in deze bedeling op moeten rekenen dat de Heere met zijn oordelen komt. Alleen nu is het de vraag niet waarom komen ze. Maar de vraag is vooral ook, wat werken ze uit? Wat is de vrucht ervan? En zoals ik zo pas zei, bij die komst van de Galdeeën was de bedoeling van de Heere niet zijn volk te verpletteren. Dood te slaan. Wij zullen niet sterven, zei Habakuk. Maar de bedoeling van de Heere was om ze naar zich toe te slaan. En ze weer tot hem uit te drijven. En dat bedoelt de Heere ook. Als hij in ons persoonlijk leven tegenspoeden zendt, wat brengt het ons? Aan de voeten van de Heere? Of drijft het ons bij de Heere vandaan in een innerlijke opstand, in een verzet en in een onwil om te bukken en te aanvaarden? Wat brengt het ons als volk als de Heere ons bezoekt met plagen? Aan de voeten van de Heere? Toon mij, zoals Job zegt, waarom gij met mij twist. Omdat we onze zonden recht zouden kennen en beleiden en ons ervan zouden bekeren. En in de ware vreze Gods en in de ware gerechtigheid leven. Dat is Gods bedoeling. En als dat de uitwerking is, wel, dan is het een zegenrijke uitwerking. En dat beoogt de Heer. Hij doet het niet omdat hij lust tot plagen heeft, helemaal niet. Maar omdat hij mensen zo graag aan zijn voeten wil hebben, op de knieën. Nog meer vragen? Visser.
In vers 14, daar had ik ook het beeld dat de mensen al gevissen zijn. Ontleent hij dat niet aan dat de Galdeeën van ouds in het vissersvak zaten?
In vers 14 spreekt Habakuk over de mensen die als vissen der zee zijn, die opgevist worden. Ontleent Habakuk dat beeld van de vis, van de visserij, van de visvangst misschien ook aan het feit dat de Galdeeën van ouds ook een volk van vissers waren. Ja, ik weet niet of dat waar is. De Galdeeën leefden inderdaad wel in de buurt ten dele tenminste in de buurt van het water, bij de Eufraat en bij de Tigris. En er zullen er best zijn geweest onder de Galdeën die daar ook hun beroep ingevonden hebben in de visvangst. Maar ik weet niet of dat het kenmerk geweest is van de Babyloniërs. Het zou ook best kunnen zijn dat de profeet, zonder dat hij daar precies een aanleiding voor had, het beeld van de visserij voor de aandacht kreeg. Hij gebruikt trouwens een ander beeld ook van het kruipend gedierte. Ik denk daarbij aan de mieren, omdat hij erbij zegt dat ze geen heerser, dat ze geen overste hebben. Wel, het kan best wezen dat hij zomaar een beeld gezocht heeft, of dat hem een beeld voor de aandacht gekomen is in zijn gebed, en dat hij zag dat die mensen als willoze vissen allemaal een prooi waren in dat grote vangnet dat die Babyloniërs uitgooiden in de wereldzee, en dan vingen ze, dan sleepten ze bij elkaar wat ze maar krijgen konden. Of hij, kort gezegd, een duidelijke aanleiding had voor dit beeld, dat zou ik niet weten. Maar het is wel een sprekend beeld, want zo ging het ook. Ze gooiden hun net uit en ze hadden weer een volk gevangen. En ze gooiden hem net weer uit en ze hadden weer een heel volk opgevist. En ja, als willoze dieren gaan al de volkeren stuk voor stuk een prooi worden van die machtige Galdeën. Nog meer vragen?
Ja. U heeft ze met een vraag beantwoord ten aanzien van oordelen over het hele volk. Een vraag heb u gesteld. Hoe ziet u de woorden Gods? Het oordeel begint bij het huis Gods ten aanzien van de humanisering en het arminianisme. Wat we vandaag daar meemaken in de gereformeerde gezin. Is dat een oordeel dat over de kerk komt?
De vraag naar aanleiding van de vraag van zo pas over het oordeel over het hele volk. De vraag die nu gesteld wordt heeft te maken met wat er in 1 Petrus 4 vers 17 staat. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Hoe moeten wij dat zien? Het begin van het oordeel bij het huis Gods. Is dat nu aan de orde? Mede gelet ook op de afwijkingen die er zijn in de gereformeerde gezindten. En dan wordt met name genoemd het arminianisme en het humanisme. Wat bedoelt Petrus? Laten we daar eerst even naar kijken. Wat bedoelt Petrus als hij spreekt over het oordeel dat bij het huis Gods begint? Hij spreekt hier over het lijden dat er in de wereld is. Dat ook de christenen van die tijd niet voorbij gaat. Vers 12, geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwamen. Dat was dus het beeld van de kerk van die tijd. Er waren vervolgingen. En Petrus zegt, die zullen er niet minder op worden, maar die worden nog erger. Nu, wees daarop berekend dat u gesmaad zult worden, dat u vervolgd zult worden. Maar dat is niet tot uw nadeel. Dat is tot uw voordeel. Gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Paulus heeft dat ook ergens gezegd, als wij deel hebben aan zijn lijden, dan is dat ook opdat we met hem verheerlijkt zullen worden. Maar dan geeft Petrus een waarschuwing en dan zegt hij, maar zie nou toe dat als u lijden moet, dat u dat dan niet doet ter wille van het feit dat u gezondigd hebt, dat u een doodslager of een dief of een kwaaddoener bent, of als iemand die zich met het doen van een ander bemoeit, maar lijd dan ook alleen en alleen als christenen. En dan komt hij met die woorden, want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. Ja, dus ik denk niet in de eerste plaats dat dat een straf is die de Heere over het huis van God brengt. Maar dat dat samenhangt met de gerichten of met de vervolgingen die er in de tijd van Petrus en in latere tijd ook zijn geweest. En waar hangt dat nou mee samen? Nou, dat hangt samen in de eerste plaats natuurlijk met het feit dat de wereld vol vijandschap is. Altijd tegen God en tegen het volk van God. En dat komt op bepaalde tijden heel krachtig en heel drastisch openbaar. En dan wordt die kerk des Heren niet geduld en dan wordt dat volk des Heren te vuur en te zwaard vervolgd. En dan vervolgens, dan zit daar natuurlijk het element in van Gods kant gezien. Op deze manier wil hij het geloof van de zijnen beproeven. Hij wil het louteren, hij wil het zuiveren. Dat benadrukt Petrus ook. Leid dan inderdaad als christenen. En wordt dan het beeld van Christus gelijkvormig om zo ook deel te hebben aan zijn verheerlijking en aan zijn verhoging. En dan zet de apostel dat helemaal in het verband van het feit dat het oordeel ook over de ganse wereld zal gaan. Nou, dan is er voor die wereld geen verwachting. Want als het oordeel, wat voor oordeel dan ook over de wereld gaat, dan heeft de wereld daarin geen enkele verwachting overgehouden. Want wat er gebeurt met het volk des Heren, dat wordt gelouterd, dat wordt gezuiverd. Daar heeft de beproeving een gunstige, een zegenrijke uitwerking. Maar bij die wereld is het alleen maar gericht. En vandaar dat hij ook zegt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Heeft datgene wat u zegt er nou niks mee te maken? Als je ziet op de ontrouw die er in het huis van God is. Als je ziet op hetgeen dat er getolereerd wordt aan levensstijl die niet voor God bestaan kan. Of aan leringen die niet naar het woord van God zijn. Ja, dan geloof ik dat de Heere dat ook bezoekt. Want tenslotte geldt voor dat volk des Heeren, dat was dan in Petrus dagen zo niet, maar dat geldt dan wel van heel de kerk des Heeren van alle eeuwen, dat het de roeping heeft om heilig te zijn en om te blijven bij datgene dat God gegeven heeft als evangelie. Bij de gezonde woorden van de Heere Jezus Christus, bij de leer die naar de godzaligheid is. En wie daarvan afwijkt, die gooit zomaar niet iets weg. Die doet niet van zomaar iets afstand, maar die doet afstand van iets wat God van het grootste belang geacht heeft. En als iemand zich in zijn leven of als mensen zich in hun leven bepaalde vrijheden gaan veroorloven, die afwijken van Gods wil en van Gods wet, dan doe je daar zomaar niet iets mee wat betrekkelijk onschuldig is, maar je zet daarmee heel bewust en heel openlijk de normen van Gods heiligheid opzij. En dan komt dat huis Gods wel helemaal in strijd met wat het behoort te wezen. Een pilaar en vastigheid der waarheid en een heilige tempel Gods. En als dat huis Gods met die dingen geen rekening houdt, dat zowel het fundament wordt ondergraven, of dat de levensstijl en het levensgedrag werelds wordt, of half en half werelds, dan is de heiligheid van Gods huis niet meer tot een sieraad. En dan heeft God alle recht. En dan zal hij het ook doen. Om ook in dat opzicht zijn oordeel te laten beginnen bij het huis Gods. En daarom, als je ziet op de hele toestand van ons volk, dan kun je rustig, kun je gerust bevreesd zijn van wat de Heere dan een keer zou kunnen gaan doen, als hij ons volk gaat geven naar wat we verdiend hebben. Maar ook als je naar de traagheid en naar de laksheid en naar de wereldgelijkvormigheid en de aardsgezindheid en de ongeestelijkheid en de ontrouw ook ten aanzien van het bewaren van wat God ons toevertrouwd heeft. Als je daarop let, dan denk ik dat er voor de kerk des Heren ook reden is om te vrezen en om zich te bekeren. En je kunt de hele situatie van land en volk en van de kerk eigenlijk alleen maar samenvatten met de woorden: we hebben heel hard en heel dringend een herleving van Gods werk nodig. Een hernieuwde komst en werking van Gods geest. En het gebed mag zich wel vermenigvuldigen dat we inderdaad van die geest ontvangen mogen. Om door die geest echt ook God weer te leren dienen naar zijn woord. Want anders, ja anders, dan kunnen we gerust gewis voor Gods straffen beven. Dat klinkt heel somber, maar zo zegt de Heer het vaak ook in zijn woord. En nochtans, hij zegt het niet om ons daarmee te laten zitten. Hij bracht ook geen oordelen van de Galdeën over Juda, om ze onder dat oordeel te laten bezwijken. Maar hij zegt het opdat we onze nood zouden kennen. En opdat we vanuit die nood, zoals Habakuk ook zouden leren roepen tot God. En opdat we in die nood ook zouden nodig krijgen. Datgene waardoor de nood opgelost en weggenomen wordt. En waardoor we weer in het vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht mogen leven. Dat heeft de kerk nodig. Dat heeft ook ons volk nodig.
Is wat u nu straks zei over het bewust verlaten van Gods woord. En het dienen, bewust dienen van de wereld. Is dat eigenlijk niet het begin van het zondigen tegen de Heilige Geest?
Of het bewust verlaten van de inzettingen des Heren en het ons keren tegen de Heren niet het begin is van de zonde tegen de Heilige Geest. Ja, dat zou kunnen. Ik vind het met de zonde tegen de Heilige Geest nog nooit zo gemakkelijk. Niet alleen om precies aan te wijzen wat het nou ook is, maar om ook aan te wijzen hoe het begint. Laat ik het zo zeggen, het zondigen tegen de Heilige Geest. Als je het leest in de Hebreeënbrief, dan wordt dat in verband gebracht met het verzuimen van onze onderlinge samenkomst, onze onderlinge bijeenkomsten. En dat hangt samen met het feit dat het woord van God is het woord van de Heilige Geest. En wie het woord van de Heilige Geest niet acht, door het te verwaarlozen, het buiten zijn leven te plaatsen, die is op weg naar de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest. Dat is het nog niet. Als je dus inderdaad bewust opzij zet wat de Heere voor je zaligheid bedoeld heeft, als je bewust opzij zet de boodschap van de Heere Jezus Christus en van zijn genade en van zijn gerechtigheid. En als je het net doet alsof je dat niet nodig hebt, dan ben je bezig je los te maken uit de sfeer waarin de Heilige Geest wil werken. En dan plaatst de mens zich daarnaast. Dat is, ik zei, nog niet de zonde tegen de Heilige Geest. Het kan echter gauw en gemakkelijke stap verder gaan. Je kunt je in onverschilligheid je eraan onttrekken. Maar als je dan daarbovenop ook nog de stap doet, deze stap dat je gaat zeggen tegen je eigen geweten in, tegen je eigen innerlijke overtuiging in, van niet alleen maar ik wil daar niet meer van weten en ik laat het voor wat het is en ik bemoei me er niet meer mee. Maar als je ook nog een keer gaat zeggen ik wil er niet meer van weten, en ik bemoei me er niet meer mee, want het is toch allemaal onzin. Het is toch eigenlijk allemaal duivelswerk. Tegen eigen geweten in het werk van de Heilige Geest gaan uitmaken voor duivelswerk. Dan ben je inderdaad bezig om de stap te doen waar je nooit meer van terug kunt keren. Een afvallige die uit onverschilligheid weggegaan is, kan nog terug. De verloren zoon kon nog thuiskomen, was ook nog welkom. Maar iemand die zich zo verhardt dat hij zegt datgene wat tot mijn vrede dient, dat is tot mijn verderf. En datgene wat God geopenbaard heeft, dat heeft de duivel geopenbaard. En datgene wat de Heilige Geest tegen mijn hart zegt, dat zegt de duivel. Dat is uiteindelijk de zonde tegen de Heilige Geest. Zoals de fariseeën die begingen toen Jezus daar die bezetene genas en die boze geest uitwierp. En ze wisten dat hij dat deed door de kracht Gods. Hoe zouden die het anders kunnen doen? Maar ze zeiden hij doet het door Beelzebul. En ze zeiden dat hij het deed door de kracht van de duivel. En dat was niet waar. Ze wisten ook dat dat niet waar was. Ja, wanneer is een mens op weg tegen, dus naar de zonde, tegen de Heilige Geest? Kijk eens, alle ongeloof is natuurlijk erg. Alle verzet tegen God en tegen zijn woord is erg. Maar er is nog een weg terug. Maar de beste, laat ik het andersom zeggen, de beste weg om niet de zonde tegen de Heilige Geest meer te kunnen doen, dat is vrede te zoeken en te vinden in het bloed van Christus. En te schuilen bij hem die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft. Want wie in hem geborgen is, die is altijd voor bij hem geborgen. Wie een schaap van die herder is, dan zal niemand hem uit zijn hand rukken. Ook de duivel niet. En zo iemand wordt bewaard. Niet voor allerlei zonden, maar wel voor deze zonden. Nog één vraag. Ja?
In het gedeelte van vanavond behandeld, houdt Habakkuk eigenlijk een soort pleidooi voor zijn volk. Terwijl hij in de eerste verse eigenlijk de straf over het volk zelf heeft gevraagd. Moeten we nu zeggen dat Habakkuk terugkrabbelt of dat hij eigenlijk niet geweten heeft wat hij vroeg? Of hoe moeten we dat zien?
Ja. Hoe moeten we zien de verhouding tussen het eerste gebed van Habakkuk in verse 2 tot en met 4 en het tweede gebed van Habakkuk in de verse 12 tot en met 17? Eerst vraagt hij eigenlijk dat de Heere de zonde in zijn volk zal willen bezoeken. En nu vraagt hij, geschrokken door wat de Heere gezegd heeft, dat de Heere dat oordeel toch zou afwenden. Dat laatste, zoals ik het zo pas dan zelf formuleerde, vraagt hij dus eigenlijk niet. Hij vraagt niet of de Heer het oordeel afwendt. Hij twist ook niet met de Heer ten aanzien van de rechtmatigheid dat het oordeel gaat komen over Juda. Maar hij is alleen verbijsterd over de manier waarop de Heer dat oordeel laat komen. Hij blijft denk ik toch nog bij zijn eerste standpunt. Juda heeft ook het gericht verdiend. Maar dat God dat nou zo gaat doen. Ik denk dat de profeet het beter had kunnen hebben, beter had kunnen begrijpen als de Heere het volk had getuchtigd met natuurrampen of zoiets. Maar ik denk trouwens, al kan ik dat niet bewijzen, maar dat de profeet met het eerste gebed niet zozeer bedoelde het oordeel over het volk af te bidden. Maar dat de Heere een eind zou maken aan die ongerechtigheid. Nou kan de Heere dat op twee manieren doen. Hij kan dat doen door het volk onder het oordeel te brengen. Maar hij kan het ook doen. En ik denk dat Habakkuk dat veel liever gehad zal hebben. Hij kan het ook doen door ze te bekeren van hun ongerechtigheden. En toen in plaats daarvan de Heere aankondigde. En nu ga ik die goddeloze Chaldeeën gebruiken. Toen wist Habakkuk niet meer waar hij het zoeken moest. Hij krabbelt dus niet terug. Maar hij doet eigenlijk hier al wat hij later in het derde hoofdstuk ook weer doet. In het tweede vers, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Hij betwist God niet het recht om te toornen. Maar hij vraagt, Heere, alsjeblieft niet alleen toorn, maar ook ontferming. Goed, we hopen de volgende keer, dat is over 3 weken verder te gaan. De eerste dinsdag, of de eerste woensdag van de maand slaan wij over volgende week. Dan is het dankdag. En dan de derde woensdag, de 20e november, hopen we met hoofdstuk 2 te beginnen.